Jezus komt terug in Spanje, incognito. Maar de mensen herkennen hem. De mensen worden onweerstaanbaar naar hem toegetrokken. Ze omstuwen hem, ze drommen om hem heen, ze volgen hem. En hij loopt stilzwijgend tussen hen in met een vriendelijke glimlach vol eindeloos mededoog. Een zon van liefde brandt in zijn hart. Krachtig stralen zijn ogen en verlichten de mens. En hij wekt als reactie liefde in hun harten op. Hij strekt zijn handen naar hen uit, zegent hen en een genezende kracht gaat uit van zijn aanraking. Al is het maar van het aanraken van zijn kleren. Een blinde man roept, Jezus, open mijn ogen! En hij wordt genezen. Er wordt net op dat moment in de kathedraal een kistje binnengedragen met een meisje van 7 jaar oud. En dan zegt de moeder tegen Jezus, doe er wat aan. En Jezus spreekt zachtjes opnieuw die woorden uit, Talita cum, meisje sta op. En het meisje staat op en komt uit het kistje vandaan met de bloemetjes in haar hand. Maar wie loopt daar in een zwarte pij? Dat is de kardinaal met een stel soldaten bij zich. Hij kijkt Jezus aan en zegt, u hier, u bent een spelbreker. En hij laat Jezus arresteren en naar de gevangenis voeren. De volgende morgen zoekt de kardinaal Jezus op. Maar Jezus zegt geen woord. Hij kijkt de kardinaal alleen maar aan. En de kardinaal zegt, wat zou u inderdaad kunnen zeggen? Ik weet maar al te goed wat u zou willen zeggen. U hebt het recht niet om nog iets toe te voegen aan wat u vroeger al hebt gezegd. Waarom komt u ons dan storen? Dit is het beroemde verhaal van de grote inquisiteur. Een verhaal in een verhaal in het boek De Broers Karamazov, de laatste roman van Fjodor Dostojevski. Hij schreef het in 1880, een jaar voor zijn dood. Vrijwel alle thema's die hem jarenlang bezig hebben gehouden, heeft hij in dit verhaal verwerkt. En dat maakt de broers Karamazov niet alleen een absoluut hoogtepunt in zijn eigen oeuvre, maar vanwege de rijkdom aan thema's en de gelaagdheid ervan, beschouwen velen deze roman als een van de grote werken uit de wereldliteratuur. In deze tijd waarin we steeds minder kunnen en mogen, is het misschien nog niet zo gek om zo'n klassieker als deze weer op te pakken en te gaan lezen. Over inspirerende figuren gesproken. Fjodor Dostojevski was zelf als mens niet zo inspirerend. Maar zijn boeken zijn dat voor veel mensen wel. Filip Jensen spreekt in zijn boek Hoe mijn geloofde kerk overleefde Dostojevski in één adem met Leo Tolstoj. En zij vormen samen de top van wat Rusland aan schrijvers heeft voortgebracht. Het zijn vooral de thema's die Dostojevski aansnijdt die zo herkenbaar zijn en daarom zo inspirerend. En daarom deze podcast over de schrijver Dostojevski. Leo Tolstoj en Fjodor Dostojevski hebben allebei geleefd in de 19e eeuw. En toch zijn ze elkaar nooit tegengekomen. Ze kenden elkaars werk, waardeerden elkaars werk. En tegelijkertijd waren ze totaal verschillend. Tolstoj is bekend geworden om zijn vermogen om het wezen van het leven in een paar woorden te vangen. Om mensen zo te portretteren dat je dwars door ze heen kijkt. En bij het lezen word je telkens opnieuw verrast door zijn inzicht in de menselijke psyche. Tolstoj is vooral bekend geworden van Oorlog en Vrede en natuurlijk Anna Karenina. Tolstoj schreef in een tijd dat er enorme tegenstellingen in de maatschappij waren. Het verschil tussen het gewone leven van arme boeren en het genotzuchtige leven van de rijken begon steeds meer aan hem te knagen en verlamde tenslotte zijn vermogen om te schrijven. Tot groot verdriet van zijn lezers besteedt Tolstoj zijn beste jaren aan het schrijven van religieuze beschouwingen. Hij komt er voor zichzelf achter dat niet zijn gedachten niet deugen, maar dat zijn leven niet deugt. En hij probeert het leven dat Jezus leidde te imiteren. Brengt de opdracht van Jezus aan de rijke jongeling in praktijk, verkoop al je bezittingen en geef het aan de armen. Hij geeft zijn lijfeigenen de vrijheid en staat op het punt om ook zijn grote landgoed te verkopen. De reacties op zijn religieuze werk zijn heel divers. Mahatma Gandhi was er lovend over en zag er een inspiratiebron in voor zijn eigen beginselen. Het is eigenlijk ook de strijd tussen het ideaal en de realiteit die ons allemaal wel eens kopzorgen bezorgt. Tolstoj moest ook heel eerlijk, goud eerlijk van zichzelf zijn. en schreef in zijn dagboek op wat hij tijdens zijn diensttijd allemaal uitgespookt had. En gaf dat dagboek 4 dagen voor de bruiloft aan zijn verloofde. En ze is het nooit helemaal te boven gekomen. Ze had ook een hele andere kijk op de plannen van Tolstoj. Ze wees erop dat hij zijn fortuin weggaf aan vreemden, maar dat zijn kinderen zwart brood moesten eten. En ze kon ook nog net voorkomen dat hij zijn land goed verkocht. Wat Tolstoj zag als een stap richting heiligheid, werd door Sofia, zo heette zijn vrouw, gezien als dwaasheid en kindermishandeling. Het is zijn hang naar perfectie en volmaaktheid die ervoor zorgt dat Tolstoj zichzelf steeds weer nieuwe regels oplegt. Jensi zegt, Tolstoj herinnert ons eraan dat het evangelie, anders dan degene die zeggen dat het evangelie al onze problemen oplost, op veel gebieden onze last juist groter maakt. Tolstoj zag in dat Jezus ons tot veel meer oproept dan alleen maar een mooi huis met fijne buren. Veel moderne romans verkennen de slechte kanten van het leven en niet veel meer dan dat. Tolstoj, die volop van de verdorvenheden geproefd had, bleef hoger reiken, naar een visioen over hoe we zouden kunnen en moeten zijn. Naar een rijk van liefde, waar hij altijd naar verlangde, maar dat hij nooit wist te bereiken. Ik zei al, Tolstoj en Dostojevski leefden in dezelfde tijd, maar waren totaal verschillend. Terwijl Tolstoj opgewekte romans schreef, schreef Dostojevski sombere boeken vol zielenroeselen. Terwijl Tolstoj streefde naar een perfect leven, verkwiste Dostojevski van tijd tot tijd zijn gezondheid en zijn geld aan buitenechtelijke avontuurtjes, alcohol en gokken. Tolstoj werkte overdags heel gedisciplineerd. Dostojevski werkte vaak de hele nacht door. En zo zou je nog veel meer kunnen noemen. De kracht van deze beide schrijvers ligt daarin dat ze Bijbelse thema's zo krachtig weten uit te werken, zodat ze een onvergetelijke indruk op je achterlaten. Concepten als genade en vergeving, die de kern van het evangelie vormen, worden door hun inzichtelijk gemaakt. Dostojevski wordt geboren in Moskou als kind van een arts die werkt in een ziekenhuis voor de armen. Dostojevski leert van jongs af aan wat armoede met mensen doet. Zelf is hij niet in armoede opgegroeid. Zijn vader koopt later zelfs een landgoed met lijfeigenen waar de familie de zomermaanden kan doorbrengen om aan de hitte en de stank van Moskou te ontkomen. Zijn moeder is een gelovig en zachtmoedig mens. Ze heeft als koopmansdochter een voor meisjes van die klasse ongewoon brede culturele opvoeding genoten en die geeft ze ook door aan haar kinderen. En daardoor krijgt Dostojevski een grondige kennis van de Russisch-Orthodoxe kerk, maar ook van de westerse cultuur, de verlichting en de protestante traditie. Hij wordt ingewijd in de Bijbelse verhalen. En het boek Job raakt hem als kind van 10 al. Een boek dat hij op latere leeftijd niet kan lezen zonder te huilen, zoals hij in het dagboek aan het schrijven vertelt. Zijn moeder overlijdt aan TBC wanneer Dostojevski 16 jaar oud is. Zijn vader raakt na de dood van zijn vrouw verslaafd aan de alcohol, gedraagt zich als een bruut en misdraagt zich door seksuele uitspattingen met de familie van zijn lijfeigenen. Om die reden wordt hij op zijn eigen landgoed door zijn eigen lijfeigenen vermoord. En deze moord grijpt Dostojevski erg aan. Hij is op dat moment 18 jaar, maar haat zijn vader aan de ene kant, heeft hem ook vaak doodgewenst, omdat zijn vader een tiran was. En daar zal hij zich later enorm voor schamen. Juist ook omdat hij aan de andere kant liefdevolle gevoelens voor hem koesterde. Zijn hele leven heeft Dostojevski last gehad van deze gebeurtenis. Later, Dostojevski is 28 jaar, kiest hij de kant van de revolutie en komt er met een groep op voor de lijfeigenen en hun situatie. Hij wordt opgepakt door soldaten van tsaar Nicolaas I en wordt als een verrader opgesloten. Na 8 maanden gevangen gezeten te hebben, wordt hij samen met de andere gevangenen 3 dagen voor kerst uit zijn cel gehaald. Met paard en wagen worden ze naar het plein van de stad gebracht, waar ze tot hun grote schrik een functionaris hun doodsvonnis horen voorlezen. Ze hebben geen tijd om het nog tot zich door te laten dringen of om beroep aan te tekenen. Het vuurpeloton staat al klaar. In witte hemden met hun handen op de rug gebonden worden ze door de sneeuw langs de menigte geleid naar de plaats waar het doodsvonnis uitgevoerd wordt. Een klerk spreekt tot iedere gevangene de woorden: het loon dat de zonde geeft is de dood. De eerste drie worden uitgekozen en worden aan de palen vastgebonden. En op het allerlaatste moment, terwijl het bevel aanleggen en richten al geklonken heeft, komt er een ruiter te paard aan met de boodschap van de tsaar. Dat hij zo genadig is om hun vonnis om te zetten in dwangarbeid. De tsaar wilde op deze manier deze jonge mensen de ernst van hun fouten laten inzien. Iedereen reageert op zijn eigen manier. Sommigen beginnen spontaan de tsaar toe te juichen. Anderen storten geestelijk in en zijn deze gebeurtenis nooit meer te boven gekomen. Dostojevski op zijn manier ook niet. Hij heeft de dood in de ogen gezien. En vanaf dat moment wordt het leven voor hem het kostbaarste bezit dat hij zich maar kan indenken. Hij ziet het zelf als een opnieuw geboren worden, is uitzinnig van vreugde. Enkele uren later schrijft Dostojevski: het leven is een geschenk. Het leven is geluk. Elke minuut kan een eeuwigheid van geluk zijn. Het leven is overal. Het leven is in onszelf, niet ergens buiten ons. Heb elk blad en elke lichtstraal lief. Heb de dieren en de planten lief. Hou van elk afzonderlijk ding. Hou van alles. En u zult het mysterie van God in alles zien. Het witte doodshemd heeft hij netjes opgevouwen en altijd bewaard als herinnering aan deze dag. Maar het verhaal is nog niet klaar. Een paar dagen later moet hij zelf met zware kettingen om naar een open slee lopen, waar hij 18 dagen lang de reis moet maken naar Siberië, onder vreselijke omstandigheden. Een reis die hij ternauwernood overleeft. Daar aangekomen krijgt hij van een vrouw die hem welkom heet het Nieuwe Testament, het enige boek dat hij in de gevangenis mag hebben. En ze fluistert hem toe dat hij het boek zorgvuldig moet onderzoeken en er binnenin treft hij 10 roebel aan. Later zal hij aan haar schrijven: van mijzelf kan ik u zeggen dat ik een kind van mijn tijd ben. Een kind van ongeloof en twijfel. Dat ben ik tot de dag van vandaag. En zelfs dat weet ik tot aan het graf. Wat een vreselijke kwelling kostte en kost me dit smachten naar geloof. Dit smachten wordt sterker in mijn ziel naarmate ik meer tegenargumenten heb. Maar toch zendt God me soms ogenblikken van volkomen rust. Het geloof dat er niets prachtiger, dieper, sympathieker, verstandiger en moediger is dan Christus. Dostojevski gelooft dat God hem een tweede kans heeft gegeven en verdiept zich tijdens zijn gevangenschap in het Nieuwe Testament. Later vertelt zijn dochter Emme dat hij het kostbare boek van kaf tot kaf leest, herleest, over ieder woord nadenkt en een groot deel uit zijn hoofd leert, om het nooit meer te vergeten. Zelf na zijn vrijlating neemt Dostojevski het Bijbeltje altijd mee op reis en bewaart het thuis in het laadje van zijn bureau. Dostojevski moet 10 jaar gevangenschap en dwangarbeid doormaken. En in die 10 jaar raakt hij rotsvast overtuigd van het christelijk geloof. De gevangenistijd is ook een fysiek zware tijd. Hij lijdt aan epilepsie en heeft last van reuma. Door zijn medegevangenen wordt hij bovendien als iemand van de hogere klasse gezien, op wie ze wraak kunnen nemen en die hem daarom vaak vol haat bejegenen. Dostojevski moet zijn liberale en positieve ideeën over de mensheid opgeven door de pure slechtheid van zijn celgenoten. Hij verandert van gedachten en tegelijkertijd vangt hij bij de laagste van deze gevangenen nog een glimp op van Gods aanwezigheid. De hoofdpersonen uit zijn boek lijken vaak zo weggelopen te zijn uit de gevangenis waarin hij zelf opgesloten zat. Het is een enorme inspiratiebron. Hij raakt ervan overtuigd dat iemand alleen in staat is liefde te geven als er van iemand gehouden wordt. Als gevangene beschouwt hij zichzelf als de verloren zoon die de schillen van de varkens nog niet eens te eten krijgt. Maar, zo is zijn conclusie, elke gevangene ervaart, net als de verloren zoon, dat hij niet thuis is, maar op bezoek. En gaat hij naar huis verlangen. De hoop, die vreemde intense hoop dat iets buiten de gevangenis op je wacht, houdt de gevangenen letterlijk in leven. Voor Dostojevski stond die hoop ook symbool voor de hoop die je als gelovige mag hebben op de komst van het Koninkrijk van God. Dostojevski leeft in een tijd waarin de Russische intellectuelen zich laten meeslepen door de filosofie van het nihilisme. Dat niets er werkelijk toe doet. Dat er eigenlijk geen wetten en regels zijn in het leven. Dat alle handelingen van de mens voorbeschikt zijn door onze biologie. Dat liefde een lichamelijke sensatie is die niet van seksueel verlangen is te onderscheiden. Na zijn vrijlating begint hij in zijn werk deze beweringen één voor één te weerleggen. In Misdaad en Straf toont hij het eindproduct van een Nietzscheaanse ubermensch, die alle regels aan zijn laars lapt en twee mensen vermoordt enkel alleen om te ervaren hoe dat voelt. Als God niet bestaat, is alles geoorloofd. Het opvallende is dat er in zijn romans altijd een sterke toon van genade doorklinkt, die gestalte krijgt in mensen die leven in een ongenadige wereld. De prostituee Sonja, die de hoofdpersoon helemaal naar Siberië volgt en hem naar zijn verlossing leidt. Het hart van de een bevat de oneindige levensbronnen voor het hart van de ander, schrijft Dostojevski. Na Misdaad en Straf publiceert hij onder grote tijdsdruk. Hij zou alle rechten op zijn boeken verliezen als hij niet op tijd klaar zou zijn in 26 dagen de speler. Hij wordt geassisteerd door een stenografe, Anna, die tot zijn dood zijn vrouw zal zijn. Ze verkopen de hele inboedel, vertrekken naar Europa en daar vervalt Dostojevski in zijn oude verslaving van het gokken en verliest al zijn geld. In Florence voltooit hij in 1869 De Idioot over een volmaakt en mooi mens. Vorst Christus noemt Dostojevski hem in zijn aantekeningen van de roman. Prins Miskin komt uitgeput en verward terug van zijn reis naar Europa en beweegt zich in de hogere Russische kringen, waarbij hij hun schijnheiligheid aan het licht brengt en tegelijkertijd hun leven verlicht met goedheid en waarheid. De laatste gebeurtenis, zo schrijft Yancey, geeft misschien wel de meest ontroerende beschrijving van genade in heel de literatuur weer. De idiote prins omhelst vol mededogen de man die zojuist de vrouw die hij lief had, heeft vermoord. In de broers Karamazov gaat het om drie broers, Dimitri, de oudste, Ivan en Aljosha. Peter Schormans heeft er een prachtig boek over geschreven, Brieven aan Karamazov. Het hart van de mens als slagveld tussen God en duivel. En Schormans schrijft, Dostojevski ziet de mens in de mens. In de heilige zit de dwaas verborgen en andersom. In de dwaas ook de heilige. In het werkkamp waar Dostojevski zijn straf uitzat, heeft hij goud in de modder gezien. Die mens komen we tegen in Dimitri en eigenlijk ook in alle anderen, maar bij de een sterker dan bij de ander. Een Karamazov is een mens van twee afgronden. Volgens de officier van justitie die Dimitri aanklaagt voor de moord op zijn vader. Een mens van uiterste, van hoogte en diepte. Een mens van extreme. Die zomaar van het een in het ander kan vallen. Dimitri wil alles opgeven voor dat ene moment van liefde. De vrouw waar hij voor gaat. Maar die vrouw is ook de vrouw waar zijn vader een oogje op heeft. En om met deze vrouw feest te kunnen vieren heeft hij geld nodig. Geld dat hij eigenlijk niet heeft. Nou ja, wat zijn vader hem nog schuldig is. En de ontwikkelingen die zich dan voordoen zullen er uiteindelijk toe leiden dat hij dus wordt aangeklaagd voor de moord op zijn vader. Een echte Karamazov is mateloos, heeft geen midden. Het is alles of niets. Een beest en een nobele, noemt zijn lief Krushenka Dimitri als ze dronken is. Maar dronken mensen spreken de waarheid. Een nobel mens die smerige streken heeft uitgehaald, zegt Dimitri zelf. Een mens die diep in zijn hart een nobel wezen is gebleven, goud in de modder. En hij heeft zijn hele leven, zegt hij, ook goed willen leven. Maar hij heeft alleen maar vuiligheid uitgehaald. Zijn hart is een slagveld tussen God en de duivel. En de ene keer heeft de duivel de overhand en de andere keer God. Een echte Karamazov, een stormachtige natuur, noemt Alosha, de jongste, Dimitri in een gesprek met een vriend. iemand die eerst moet sterven, voordat hij op kan staan. Iemand die een klap toegediend moet worden en dan wakker wordt. Iemand die als een graankorrel in de aarde moet vallen en dan vrucht gaat voorbrengen. Dat is het Bijbelse motto dat Dostojevski zijn boek heeft meegegeven. Ivan Karamazov is de middelste zoon en het eerste kind uit zijn vaders tweede huwelijk met Sofia Ivanova. Hij wordt door zijn vader vergeten, verwaarloosd. Hij wordt door de stiefmoeder van zijn moeder opgevoed na haar overlijden. Hij is enorm begaan met het zinloze lijden in de wereld. En hij is bekend geworden om zijn uitspraak: "Het is niet God die ik niet accepteer, alleen geef ik hem het ticket met alle respect terug." Hiermee bedoelt hij dat de prijs die in het vooruitzicht wordt gesteld voor het lijden op aarde hem te hoog is. Van jongs af aan is Ivan nors en geïsoleerd. Hij is intelligent, maar ook hooghartig. En juist door zijn intelligentie kijkt hij hooghartig op anderen neer. Zijn vader vertelt Aljosha, de jongste broer, dat hij bang is voor Ivan. Ook Aljosha is bang voor Ivan. Ivan is gevaarlijk. Ivan heeft geen God. Hij heeft een idee. En dat idee is dus: als God niet bestaat, dan is alles geoorloofd. Aljosha heeft geen antwoorden op de intellectuele problemen die Ivan aandraagt. Maar hij heeft wel een oplossing voor de mensheid: liefde. Hij zegt: "Ik ken het antwoord op het probleem van het kwaad niet. Wel ken ik de liefde." Ivan verwoordt de zaak tegen God zo krachtig als sinds Job niet meer gedaan is. Aljosha, sprakeloos en vol mededogen, staat op en kust hem zachtjes op de lippen. Net als Christus uiteindelijk bij zijn kwelgeest de kardinaal had gedaan in Ivans prachtige verhaal van de grote inquisiteur. Dostojevski voert in Ivan de rationele atheïst ten tonele en antwoordt hem in de persoon van Aljosha. Niet met de theorie, maar met het leven van de gelovige dat sterker is dan de theorie van de atheïst. Mooie ideeën die vaak vrijblijvend geuit worden zijn niet de basis voor het gewone leven, wil Dostojevski zeggen. In het dagelijks leven met zijn zorgen en ziekte gaat het niet om mensen met hooggestemde idealen, maar om mensen die trouw zijn en zich onbaatzuchtig willen inzetten voor de ander. Daar speelt het christelijke leven zich af en daar is God te vinden. Peter Schormans vertelt dat Dostojevski van plan was een tweede deel te schrijven van de broers Karamazov. En daarin zou Aljosha centraal staan. Aljosha, zo heette ook het zoontje van Dostojevski, dat op 3-jarige leeftijd overlijdt. Het merkwaardige is dat hij deze Aljosha voortdurend aanwezig is, maar niet opvalt. Hij is degene die iedereen aan elkaar verbindt. Maar hij wordt door zijn broers als naïef en simpel gezien. Maar ondertussen is hij een kenner van het hart van de mens. Hij kent zijn vader door en door, schrijft Schormans. Hij houdt van mensen en lijkt mateloos vertrouwen in hen te hebben. Hij straalt uit dat hij geen rechter over mensen wil zijn. Niemand kan hem schrik aanjagen of verbazen met zijn gedrag of verhalen. Hij draagt een innerlijke bezorgdheid met zich mee en iedereen houdt van hem. Maar ook Aljosha is een Karamazov. Een vriend zegt van hem: "Ook jij bent een Karamazov, van je vaders kant heb je de wellust, maar van je moeders kant ben je een heilige dwaas." Aljosha smacht naar een uitweg uit het donker naar het licht en is daarom bereid zijn leven zonder halfhartige compromissen te leven. Hij heeft na de dood van de starets een droom waarin de starets hem wijst op Jezus, die op de bruiloft de Kana water in wijn verandert. En deze droom is voor Aljosha iets om nooit meer te vergeten. Een moment waarop de liefde hem bezocht heeft. Het boek De Broers Karamazov bevat alle belangrijke momenten uit het tragische leven van Dostojevski zelf. Van de schijnexecutie tot zijn moeizame huwelijken, de dood van zijn kinderen tot zijn jarenlange verblijf in een gevangenkamp. 2 maanden nadat het boek is afgerond, sterft Dostojevski, 59 jaar oud, nagenoeg platzak, alsof hij niets meer te zeggen heeft. Bij zijn sterven ligt het Nieuwe Testament dat hij zoveel jaren geleden gekregen heeft toen hij het kamp binnenging op zijn schoot. 60.000 mensen komen op zijn begrafenis. In zijn tijd wordt Dostojevski uitgemaakt voor een ouderwetse moralist, totaal ongeschikt om iets te doen aan de problemen waar het moderne Rusland voor staat. Er wordt een andere weg gekozen. Zonder God is alles toegestaan, waarschuwt Dostojevski in zijn laatste boek. De 20e eeuw zou laten zien hoe vooruitziend Dostojevski wel niet was. De mens moet voor iets buigen, zei hij. En hoe vaak heeft het Russische volk in de 20e eeuw niet moeten buigen voor hun leiders. Voor Lenin, Stalin en noem maar op. In 1983 ging Alexander Solzhenitsyn in op de tragische geschiedenis van zijn volk. Door Dostojevski te lezen begint hij voor het eerst het hoge belang van het geestelijke boven het materiële te begrijpen. Dat bereidt bij Alexander Solzhenitsyn de weg naar een bekeringservaring voor, ook in een gevangenkamp. In zijn lezing, bij het ontvangen van de Templeton Prijs, zegt hij: "Ik kan me nog herinneren dat een aantal oudere mensen bijna een halve eeuw geleden, toen ik nog een kind was, de volgende verklaring gaf voor de grote rampen die Rusland ten deel gevallen waren. De mensen zijn God vergeten en daarom is dit alles gebeurd." Sindsdien heb ik 50 jaar aan de geschiedenis van onze revolutie gewerkt. Aldoende heb ik honderden boeken gelezen, honderden persoonlijke gebeurtenissen en getuigenissen verzameld. Heb ik zelf 8 delen bijgedragen aan de poging de rotzooi op te ruimen die na de omwenteling is achtergebleven. Maar als men mij zou vragen zo kort mogelijk de hoofdoorzaak van de rampzalige revolutie te formuleren, die zo'n 60 miljoen mensen het leven heeft gekost, dan zou ik dat niet beter kunnen verwoorden. De mensen zijn God vergeten. En daarom is dit alles gebeurd. Willem-Jan Otte heeft een boek geschreven met de titel Waarom komt u ons hinderen? Daarin beschrijft hij zijn helden van Augustinus tot Gerard de Dreven. En één daarvan is Fjodor Dostojevski. Dat kan natuurlijk ook niet anders, omdat de titel van zijn boek verwijst naar de grote inquisiteur. Otte schrijft: Dostojevski's grote wapenfeit is zijn diepe sympathie voor zijn geloofsverzakers. Hoewel hij tot de zeldzame behoort die overtuigende gelovigen heeft gecreëerd, bijna heiligen, toch zijn het de anti's als de moordenaar Raskolnikov waar je mee blijft rondlopen. Zelfs wanneer ze verregaand misdadig zijn. En juist daarom houdt Dostojevski van ze, vreemd genoeg. Dostojevski is voor Otte een held omdat hij weigert te oordelen over de mensen. Dostojevski verzet zich tegen de gedachte dat je zelf buiten de maalstroom van het kwaad staat. En hij heeft zelf diverse malen zijn hele vermogen vergokt. Hij is op het terroristische af polemisch geweest tegen collega's. Maar de orde die hij schiep in zijn drama's stoelde op een geduldige erbarmen. Er bestaat zoiets als genade. En Otte is ervan overtuigd dat Dostojevski dit alleen kon omdat hij geloofde dat God moest bestaan. Wil je kennis maken met het werk van Dostojevski, dan zul je toch een van zijn dikke romans moeten lezen. De broers Karamazov, De Idioot, Misdaad en Straf of Boze Geesten. Peter Schormans heeft dus het boek Brief aan Karamazov geschreven, waarbij hij aan de hand van verschillende theologen als Maarten Luther, Friedrich Kolbrugge en Dietrich Bonhoeffer brieven schrijft aan de broers Karamazov. Je komt tegelijkertijd ook veel meer te weten over Dostojevski en het boek De Broers Karamazov. Niet zo lang geleden is er een nieuwe vertaling uitgekomen van de broers Karamazov in de vertaling van Arthur Langeveld. Tot zover Dostojevski.